Geweldig dat jullie allemaal gekomen zijn op deze dag, 8 januari 2022. Het is deze dag exact 45 jaar geleden dat ik mijn leven aan Jezus gaf in Zwolle in de IJsselhallen bij Andrew Crouch. Die stierf op 8 januari ook, op 8 januari, alweer een jaar of 4, 5 geleden. En toen Peter me uitnodigde, zei ik kom, het is voor mij ook een hele speciale dag. Want ik vierde toch altijd de dag dat ik wederom geboren werd en mijn leven aan Jezus gaf. Amen. En ik vond fijn wat je zei, Peter, over proclamen. Want kijk, profetie, dat heeft ook iets met proclamen te maken. Profetie is nog onvervulde historie. En his story die hij vooruit verklaard heeft, geprofeteerd, die dan ook uitkomt. En als we dat woord van God bestuderen en steeds beter leren kennen, dan weten we dat onze God, die heeft 100% de regie in handen van alles wat er hier op aarde gebeurt. Dat wil niet zeggen dat hij de initiatiefnemer is van alles wat er gebeurt, maar hij heeft wel de regie in handen. En ik ben bijna weer in de verleiding om een nieuw boek te schrijven. Want ik wil een paar dingen laten zien hoezeer onze God de regie in handen heeft. Want wat zien we gebeuren na de afgelopen 2 jaar met het hele COVID gebeuren? Het is niet alleen in Nederland wat Peter zei, maar nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben alle wereldleiders met elkaar exact dezelfde agenda om de hele bevolking van jong of oud te prikken. Met onzin, wat je niet nodig hebt. En de goede medicijnen die beschikbaar zijn, die worden gewoon verboden. Het is een duivelsplan uit de hel. Nou zijn er heel veel mensen die daar tegen willen strijden. We hebben in Nederland onze Willem Engel. Toch een hele amabele jongen hoor, dat wil ik ook zeggen. Maar er zijn heel veel mensen die strijden tegen wat er gebeurt door politiek, door krachten te bundelen. Te kijken, kunnen wij dit omverwerpen? Maar het mooie is wat Peter zei, proclamatie wil zeggen, wij verbinden ons met de hemel in de strijd tegen dit onrecht. En dat is een heel groot verschil. Want als je deze strijd moet strijden op het politiek niveau, of op het democratisch niveau, dan kun je het wel vergeten, want dan ga je nooit winnen. Maar het mooie is dat de strijd is al gewonnen. En ik wil jullie een paar teksten wil ik met jullie delen. En dan moet ik even mijn notitie openen om het ook echt goed te lezen. En dat is, wacht even hoor. Ik heb het net in het Engels gedaan voor mijn vrienden in India. Onze God is in controle. Hij is volledig, hij heeft alles, echt alles onder controle. En ik lees hier uit Openbaringen, hoofdstuk 17. Het gaat over de val van Babylon. En het Babylon in Openbaring is niet die oude stad in Irak. Maar het Babylon wat beschreven wordt hier is het wereldsysteem. Het politieke systeem. De wereldreligie, de economische eenheid. En nou ja, dat hele verhaal van de Great Reset. En dat Babylon dat gaat vernietigd worden door God. En het mooie is wat hij hier beschrijft in hoofdstuk 17. Vers 12. En de 10 horens die gij zaagt zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar 1 uur ontvangen zijn macht, macht als koningen met het beest. Deze zijn 1 van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. En wij zien dit nu gewoon met onze ogen gebeuren dat dit wereldwijd aan de gang is. Maar let op. 5 versen later staat dit. Want God heeft het in hun hart gegeven. Om zijn zin te volbrengen en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven. Totdat de woorden Gods zullen voleindigd zijn. Wie heeft hier de regie? God heeft de regie. Dat wil niet zeggen dat hij zegt doe het maar want maak iedereen maar dood want dat is wat ik wil. Maar hij heeft de regie. En als je kijkt naar Egypte, dan staat er over Farao En Farao verhardde zijn hart, 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 en Farao verhardde zijn hart. En de zevende keer staat er, en God verhardde het hart van Farao. Als mensen zich willens en wetens tegen God verzetten, komt er een moment dat God mensen overgeeft aan de eigen hardheid van de keuzes die ze gemaakt hebben. En dat is hier dus ook het geval. Maar het mooie vind ik dan, als je dan een paar versen verder kijkt, in Openbaring 18, dat gaat over de vernietiging van Babylon. En het mooie is, het staat in de voltooid verleden tijd. Maar het is nog toekomst. Want Babylon is nog niet vernietigd. Wij zijn in de tijd dat we Babylon juist tot ontplooiing zien komen om de wereldmacht te grijpen. Maar de manier waarop God erover spreekt, dan staat er dit. En geen lamplicht zal meer in u schijnen, dus nog toekomst. En geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde. En is het niet bizar, dit zijn 2000 jaar oude woorden. En voor dit hele gebeuren, wie waren de machthebbers der aarde? Dat waren de koningen, dat waren de presidenten, dat was in China, dat was de militaire macht, dat is Rusland, Poetin enzovoort. Maar we hebben in de afgelopen decennia een verandering gezien, want de machtigste man op aarde, president Trump, is buiten spel gezet door de kooplieden der aarde, niet door politieke leiders, door Big Tech en door Big Pharma. En dit is 2000 jaar geleden al gezegd, dat de echte machthebbers zijn niet de politieke leiders, dat zijn de kooplieden der aarde. En zij waren de machthebbers, want door uw toverij werden alle volken verleid. En het woord toverij hier is het woord pharmakeia, waar wij het woord farmacie van hebben. En wij leven gewoon in de vervulling van wat 2000 jaar geleden, wie heeft de regie in handen? God heeft het al voorzegd dat dit zou gebeuren. En dan staat er verder. Alle volken van, en hiernaar werd gevonden, voltooid verleden tijd. Het bloed van profeten en heiligen en van alle die geslacht zijn op de aarde. De slachtpartij, de genocide die nu aan de gang is door dit zogenaamde vaccin, waar steeds meer mensen aan sterven, is gewoon een duivelsplan. Maar onze God rekent af met deze machten. En hoe dieper dat in jouw geest is geworteld, des te beter kun je de vijand in de ogen kijken, omdat je weet wat de afloop is.
Amen.
Wij weten hoe het boek eindigt. En ik heb heel veel verhalen, ik ga er ook een boek over schrijven, maar ik wil één verhaal uit mijn hoofd met jullie doen. En dat is het verhaal van koningin Esther. Daar zie je de regie van God. En het mooie van Esther is, het boek Esther, daar komt de naam van God niet in voor. Het is het enige Bijbelboek waar Gods naam helemaal geen één keer wordt genoemd. En Esther is een Joods meisje in ballingschap. Haar ouders waren misschien in de strijd gedood, dat weten we niet. Maar ze was onder de zorg van haar oom Mordechai. En dan het Purimfeest, wat niet een van de zeven feesten is, maar ook een heel belangrijk Joods feest, is ontstaan in die periode. En Purim betekent eigenlijk het lot, of het toeval, zou sommigen het zeggen. En sommigen zeggen, ach ja, maar dat is toeval. Maar ik zeg altijd, toeval is wat God naar je toe laat vallen. En dat zie je dus in dit verhaal, als op geen andere plek in de Bijbel. En dan zie je ook de humor van God. Want daar is daar een leider die heet Haman. Daar komt ook Gamanei vandaan. Ook met een H. Hitler, Haman, Gamanei, Jodenhaters. En Haman was een politiek leider in dat rijk. En iedereen sidderde voor die man. En iedereen boog voor die man. Maar er was één man die niet boog. En dat was Mordechai. En dat maakte hem zo boos. Want hij kon geen macht krijgen over deze man. En de haat in zijn hart. Hij kon er niet van slapen. Hij maakte een plan om Haman kapot te maken en zijn hele volk erbij. Maar God had al geregeld dat de koningin die te feministisch was, op advies van de wijze heren aan de kant werd gezet. Maar die man, ja, was een man die wilde graag een vrouw hebben. Dus er werd een nieuwe koningin gezocht. En wie werd er gekozen? Het Joodse meisje Esther. Afijn, haar man die ging naar huis. Die dacht, ik ga iets bedenken om dat volk te vernietigen. En de hele nacht worstelde hij met een duivelsplan wat hij de volgende ochtend aan de koning wilde presenteren. Ik denk dat hij niet geslapen heeft. Maar er was nog iemand die niet kon slapen. En dat was de koning. De slaap wilde maar niet komen. Dus hij riep een dienaar. Hij zegt, joh, lees eens wat uit de kronieken van ons koninkrijk. En die man sloeg het boek open. Toevallig op een willekeurige pagina. En leest het verhaal dat er een paar bandieten zijn die een aanslag op de koning hadden beraamd. En daarmee het hele rijk in gevaar hadden gebracht. Maar deze aanslag was verijdeld door een balling uit Israël met de naam Mordechai. En de koning zegt, het is toch geweldig. Notabene eigenlijk een krijgsgevangene van ons. Heeft mij het leven gered door deze coup aan het licht te brengen. En is die man eigenlijk wel beloond? Nee, koning. Deze man is eigenlijk nooit beloond voor zijn weldaad. Ja, maar dat kan toch niet? We moeten iets. Wat zal ik doen om die man te belonen? En terwijl de koning hierover nadenkt, hierop, je ziet de regie van God, hè, komt Haman net binnen en hij zegt, Haman, jongen, je komt als geroepen. Wat moeten wij doen met de man die de koning wil eren? En Haman, de grote zelf, de egotripper, die denkt, hij heeft het over mij. Hij zegt, weet je wat, je moet die man op een koninklijk paard zetten, een koninklijke mantel aantrekken. En dan moet je een hoge piet voor hem uit laten lopen. Die zegt, dit is de man die de koning wil eren. Hij zei, geweldig Haman, doe dat met Mordechai. En hij was gekomen om Mordechai een kopje kleiner te maken. Ik vind het zo'n fantastisch verhaal. Want je ziet wie hier de regie in handen heeft, terwijl zijn naam niet genoemd wordt. En je kunt je de frustratie van Haman voorstellen dat hij door de stad loopt. Ja. En dat hij zijn grootste vijand, die hij kapot wil maken, nu moet gaan eren. Hij wordt gedwongen door de koning. En zo zal het ook zijn. Dat alle machten van de hel hun knieën moeten buigen. En moeten erkennen en belijden dat er maar één God is.
Halleluja.
Alle knie zal getuigen. Elke knie zal belijden. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. Dat er maar één koning is, zijn naam is Jezus.
Halleluja.
Amen. Amen. En hij had ook een staak opgericht.
Ja.
Ja, heel duivels eigenlijk. Moet je voorstellen, net als barbecue. Er werd iemand opgespietst. En hij werd er zelf opgespietst. En het werd een overwinning voor het volk van Israël. God zal dit ook omkeren, lieve mensen. Ik proclameer het, want het woord van God zegt het. Dat er met Babylon afgerekend worden. Er zal geen bruiloft, de stem van bruid en bruidegom zal niet gehoord worden. De steen zal komen tegen het beeld en alle wereldrijken verwoesten. Ons lieve vrienden, luister, daar is die goddeloze koning Nebukadnezar die een droom krijgt en dan zegt tegen zijn mensen, vertel mij wat ik gedroomd heb en wat het betekent. O koningen, er is niemand die u kan vertellen wat u gedroomd hebt. Behalve de goden die niet met ons zijn. En dan hoort Daniel het en die gaat op zijn knieën en die bidt. En God laat hem zien wat hij gedroomd heeft. Daarom pas op, joh, wat je zegt in je slaapkamer, de Heer hoort alles. Ja. En dat is een eng gevoel als je slechte dingen doet. Maar een geweldig veilig gevoel als je in een goede relatie bent. En wat gebeurt er dan? Dan zien we dat hele verhaal zich ontvouwen dat Daniel niet alleen zegt wat hij gedroomd heeft. En hij zegt ook, alleen God weet dit, ook ik niet. God heeft het mij geopenbaard. Maar die droom is eigenlijk de regie van de hele wereldgeschiedenis. Van alle wereldrijken, van het Babylonische naar het Persische, naar het Griekse, naar het Romeinse. En het herstelde Romeinse Rijk tot op deze dag. God heeft de hele regie van de wereldgeschiedenis altijd al in zijn handen gehad.
Amen.
Al die duizenden jaren. En daarom weten we dat het goed afloopt. Amen. En hij openbaart het notabene aan een goddeloze man in een droom. En maakt het bekend aan zijn dienstknechten. Zo loopt het af. En denk erom, de koning van Aram wilde Israël aanvallen. Maar telkens als ze een aanval plande, wist de koning van Israël waar het was. Hij zei, is er een spion onder ons? Hij zei, nee, maar daar is een man, Elisa, de profeet. Die vertelt de koning wat u in uw slaap vertrekken besluit. Ik weet niet wat jij in je slaap vertrekken zegt, maar er is iemand die luistert mee. En dan zegt hij, waar is die man? In Dothan. Oké, heel leger naar Dothan, stad omsingeld. Dan zijn er drie gebeden. Daar wil ik mee afsluiten. Drie gebeden. Het eerste gebed is de knecht van Elisa. En die knecht die zegt, oh, kijk eens, we zijn helemaal omsingeld en we vergaan. En hij zegt, jongen, rustig. En hij zegt, heren, wilt u zijn ogen openen? En ik geloof dat wij moeten het gebed bidden. Want er zijn velen die zien niet de kracht van God. Maar die zien hoe de vijand ons omsingeld heeft om ons in de pan te hakken. En daarom zijn ze benauwd en hebben ze bijna de neiging om te gaan buigen voor het beeld. Maar wij moeten bidden dat hun ogen worden geopend. En dat ze zien dat er twee keer zoveel engelen als demonen zijn. Dat hij die met ons is meerder is dan hij die tegen ons is.
Amen.
En we hebben het zwaard van de geest en het woord van God en de Heilige Geest. En wij hebben het bloed van het lam.
Halleluja.
En met ons zijn we meer dan overwinnaars. Waar hebben we het over? Maar velen zien het nog niet. Laten we bidden dat gebed. Vervolgens komen die hele lege scharen om Elisa te pakken. En dan bidt Elisa opnieuw. Heer, sla hun met blindheid. En de Heer sloeg hen met blindheid. En dan komen ze, dit is de humor van God, hè. Wie zoekt u, zegt Elisa, de man die ze zoeken. Wie zoekt u? We zoeken Elisa. Dan moet je, kom maar met me mee. Ik zal je vertellen waar die is. Nou, kom maar met me mee. En hij leidt ze naar Samaria. En als ze midden in de stad zijn, bidt hij opnieuw, Heer, open hun ogen. Ze zijn in de val gelopen. Ik geloof dat wij ook moeten bidden dat ogen gesloten worden. We sturen elke maand heel veel geld naar India. De afgelopen weken is de rekeningen van moeder Teresa, van het werk van moeder Teresa, geconfiskeerd. En geblokkeerd. Geconfiskeerd weet ik niet, maar geblokkeerd. Dat is slecht nieuws. Want heel veel werk wat we daar doen, en het gaat echt om bijna 100.000 zielen per maand die we winnen. Ja, dat zou schade leiden. Dus wij bidden nu dat gebed van Elisa, dat de ogen van die financiële mannen worden gesloten, zodat dat geld gewoon door kan stromen om het werk te doen.
Halleluja.
Maar uiteindelijk bidt hij voor de derde keer als ze in de krijgsgevangenen zijn. En ik geloof ook dat er mensen krijgsgevangenen genomen moeten worden die nu nog in het kamp van de vijand functioneren. En dan bidt hij open hun ogen en dan zien ze hun miserabele toestand. En dan zeggen ze, zullen wij ze afmaken? Nee, dat doe je niet met krijgsgevangenen. Dan zet hij hun een maaltijd voor. En maakt hun beschaamd. Hij stapelt vurige kolen op hun hoofd, om het zo maar even te zeggen. En dan uiteindelijk gaan ze beschaamd terug. En de bende van Aram kwamen niet meer om Israël lastig te vallen. Laten wij lessen leren van de gebeden van deze profeet. Om die toe te passen in de situatie waar we nu zijn. Want ik geloof dat het beste nog altijd komt.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Halleluja. Laten we bidden voor een moment. Vader, dank u wel voor deze bijzondere ontmoeting. Op voor mij ook deze hele bijzondere dag. Dat ik mag vieren dat ik u 45 jaar ken. En u kent mij nog veel langer. U kent mij al van voor de grondlegging der wereld. Heer, we zijn hier samengekomen. En ik bid, spreek tot ons en bemoedig ons. En ik bid ook, geef ons geopende ogen opdat wij ook zullen zien wat Elisa zag. En geef ons ook de kracht om zo te bidden voor degene die ons dierbaar zijn. en gevangen zijn door leugens en angst en nog niet zien wat er gaande is, dat u groter bent en dat die met ons zijn, meerder zijn. En ik bid ook, Vader, Heer, dat er vele ogen worden gesloten van de vijand die de plannen van de levende God willen dwarsbomen. Heere, ik beleid en proclameer, u komt tot uw doel. Uw koninkrijk komen, hebben we gebeden.
Amen.
Op aarde, zoals in de hemel. In die verwachting blijven wij opzien en uitzien naar koning Jezus. Halleluja.
Halleluja. Amen.
Amen.
Amen.